Goedenavond, luisteraars. Ik wil graag een stukje met u lezen uit Filippenzen 3 vanaf vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover. We mogen in deze tijd bijna elke avond naar een meditatie luisteren. En verzorgd door onze kerkenraad en ook met medewerking van Scheveningen. Daarom dacht ik, voor wat de woensdagavond betreft, voor wat afwisseling te zorgen. En als het aan mijn beurt is op de woensdagavond, voorlopig iets te vertellen uit de veelkleurige kerkgeschiedenis. En zo wilde ik vanavond dan het verhaal vertellen van de twee Elisabetten. De keurvorst van Brandenburg trouwde in het jaar 1502... met een dochter van de koning van Denemarken. Die heette Elisabeth, en ze was toen slechts 16 jaar. Het was een goed huwelijk en ze hielden veel van elkaar. Toch is daar helaas een grote verandering in gekomen. Het begon met geruchten over de ontrouw van de keurvorst. Toen het duidelijk werd dat hij het inderdaad met andere vrouwen hield, was Elisabeth erg ontdaan en trok zich veel terug in haar eigen vertrekken, samen met haar 4 kinderen, ook als de keurvorst op het kasteel aanwezig was. Ze trok zich terug en was zeer gegriefd. Daar, in haar eigen stille vertrekken, omringd door haar kinderen, nam zij kennis van de geschriften van Maarten Luther. Duitsland was al geruime tijd in beroering vanwege de nieuwe leer. In alle rust bestudeerde zij de geschriften van Luther. En het duurde dan ook niet lang of zij begon de dwalingen van de Roomse kerk te doorzien. En het licht van Gods genade brak door in haar bedroefde ziel. De problemen werden er echter groter door, omdat haar man, de keurvorst, fel Rooms was. Hij was het die keizer Karel de Vijfde, tijdens de beroemde Rijksdag in Worms, adviseerde om Luther naar de brandstapel te slepen, ondanks het vrijgeleide dat de keizer aan Luther had gegeven. In het begin verborg Elisabeth haar verandering angstvallig voor haar man. Het was een man met een sterk karakter en onbuigzaam. Haar grote zorg waren natuurlijk haar 4 kinderen, 2 meisjes en 2 jongens. Die werden door Roomse onderwijzers opgevoed, Maar moeder Elisabeth probeerde het zaad van het evangelie in hun jonge harten te strooien. Hoe vurig wenste zij dat ook haar kinderen bij Gods woord werden opgevoed. In de opvoeding baarde haar tweede dochter haar de meeste zorgen. Die was namelijk een echte dochter van haar wrede en eigenzinnige vader. Die dochter heette, net als haar moeder, Elisabeth. En toen de jonge Elisabeth nog maar 17 jaar was, trouwde zij met de hertog van Brunswijk, die al 57 was. Hoewel dat een slap figuur was, die alles goed vond, werd de jonge Elisabeth steeds vuriger rooms en vervloekte, net als haar vader, de ketter, zoals ze hem noemde, Maarten Luther. Toen Elisabeth eens haar moeder bezocht, van wie zij inmiddels wel begreep dat ook die de gereformeerde leer had aangenomen, was er net een geheime gereformeerde eredienst gaande in de kapel van het kasteel. De dienst was georganiseerd door haar moeder in de dagen dat vader voor zijn werk afwezig was. Dochter Elisabeth ontstak in woede en vertelde alles aan haar vader. Daarna was er geen redden meer aan. Toen de keurvorst weer thuis kwam, sloot hij zijn vrouw op in haar kamer en verbood haar uit te gaan of vrienden te ontvangen. Hij maakte zich zo kwaad op haar, dat hij diezelfde dag nog door een beroerte werd getroffen. Aan het hof was de een op de hand van de keurvorst, die rooms was, maar anderen hadden veel sympathie voor de opgesloten Elisabeth. En door hen werd er een plan beraamd om in een donkere nacht het kasteel te ontvluchten. Verkleed als boerin, met een sterke linnen kap met lange linten op haar hoofd, verliet ze heimelijk het slot. Die linten, die linnen kap, kwam nog goed van pas, want nog niet ver van het huis brak er een wiel van de huifkar. Elisabeth gaf de voerman haar linnen kap met de linten en zo kon het wiel bij elkaar worden gebonden en de reis door de nacht worden vervolgd. Haar man kwam er natuurlijk al gauw achter, maar liet haar verder ongemoeid. Tot een verzoening is het nooit gekomen. 7 jaar na haar vlucht is haar man de keurvorst gestorven. En die dwong nog net voor zijn dood zijn twee zonen, Joachim en Johan, te zweren en in een akte te ondertekenen dat zij alleen het Roomse geloof in zijn rijk zouden dulden. Inmiddels was moeder Elisabeth bij een oom gaan wonen in Torgau. Die schonk haar na enige tijd een eigen kasteel in de buurt van Wittenberg. Daar woonde Luther ook. Elisabeth liet Luther vaak bij zich komen, en Luther, die zeer gastvrij was, nodigde Elisabeth vaak bij hemzelf uit. Op den duur was Elisabeth, de Deense koningsdochter, kind aan huis bij Luther. Zij genoot er van het alledaagse huiselijke leven in Luthers gezin. Haar 4 kinderen bezochten moeder Elisabeth af en toe ook op haar eigen kasteel. Dat had tot gevolg dat haar 2 zoons, onder haar goede invloed, heimelijk naar het protestantisme overgingen. Toen haar man, de keurvorst, gestorven was, hingen ze meer openlijk het protestantisme aan. En dat was voor moeder Elisabeth natuurlijk een grote blijdschap. Maar haar dochter... Haar dochter Elisabeth baarde haar meer en meer zorgen. Zij had hetzelfde eigenzinnige karakter als haar vader. Dat haar moeder door haar verraad in grote moeilijkheden was geraakt, heeft ze wel betreurd, en ze is toen naar het kasteel bij Wittenberg gegaan en heeft haar moeder om vergeving gevraagd. Moeder Elisabeth accepteerde dat maar al te graag. En zo gebeurde het dat haar dochter haar vrij regelmatig bezocht. De man van de jonge Elisabeth, die inmiddels 65 was, vond alles goed, hoewel hij zelf rooms bleef. De jonge Elisabeth ontmoette op het kasteel van haar moeder enige malen Maarten Luther. Maar het ging nooit goed. Elisabeth had een eigenzinnig karakter en mocht Luther niet. Hij is geen heer, zei ze, maar een boer. Ook Luther had een krachtige natuur, zodat hij en de jonge Elisabeth tot verdriet van moeder Elisabeth vaak overhoop lagen. Had ze eens haar moeder verraden, nu briefde zij aan haar streng Roomse oom George van Saxen over wat Luther aan tafel over hem had verteld. Zij was er zelf bij geweest. Luther had namelijk gezegd dat hij nooit voor deze man zou bidden. Al zou hem dat de kop kosten, zo zei Luther het. Toen George van de jonge Elisabeth hoorde wat Luther had gezegd, ontstak hij in woede en heeft daardoor de zaak van de reformatie nog groter schade proberen toe te brengen. En de vervolging van de hervormingsgezinden werd er des te erger door. En moeder Elisabeth had van dit alles veel verdriet. Ze zag in haar dochter het karakter van haar man en vreesde daarom het ergste. De haat van haar dochter jegens Luther dreef moeder Elisabeth echter op de knieën. Ze voelde dat zij het hart van haar dochter niet kon bereiken of breken. Zij moest er tussen uitvallen. De Heere werd haar enige verwachting. De halsstarrigheid van haar dochter hield haar op een kleine plaats voor God. Tekenen van beterschap zag zij bij haar dochter echter niet. Eerder het tegendeel. Maar zij bleef aanhouden. Maar moeder Elisabeth heeft niet tevergeefs op God gehoopt. De jonge Elisabeth raakte op een gegeven moment onder de indruk van de standvastigheid van haar moeder. Die had namelijk vanwege haar geloof veel verloren en veel verdriet gehad, maar desondanks bij de nieuwe leer gebleven. Maar wat de jonge Elisabeth nog meer aansprak, was de overgang van haar twee broers naar het protestantisme. Deze dingen nu gebruikte de Heer om haar ogen te openen. Ook zij werd stilgezet en zag plotseling helder in hoezeer Rome dwaalde. Haar vurigheid, eigenzinnigheid en standvastigheid verloor ze niet, maar wijdde ze nu aan de reformatie. Ze veranderde als een blad aan de boom en werd van een vurige Roomse nu een vurig protestant. En wat is moeder Elisabeth blij geweest en Luther niet minder. De jonge Elisabeth bezocht hen zo gauw ze kon en vroeg nogmaals vergeving voor wat ze had gedaan. Vanaf die dag was er in die moeilijke dagen van strijd en vervolging geen eensgezindheid zo groot als tussen moeder en dochter Elisabeth. De jonge Elisabeth schreef na haar bekering aan vele vorsten van het Duitse Rijk dat zij overgegaan was naar het protestantisme. Sommigen waren blij, vooral omdat zij een vrouw van grote invloed was, maar anderen vertrouwden haar niet. Het wantrouwen maakte haar echter nog vuriger om de zaak van de hervorming te bevorderen. De jonge Elisabeth, die zelf inmiddels ook enige kinderen had, verloor haar man toen haar oudste kind, Erik, 12 jaar oud was. Omdat haar zoon nog maar zo jong was, werd zij regentes. En als regentes bevorderde zij de reformatie, waar ze ook maar kon. En moeder Elisabeth had niet kunnen denken dat haar gebeden nog eens zo heerlijk verhoord zouden worden. Toen moeder dochter Elisabeth, zoals we in het begin hoorden, nog maar 17 was en trouwde, toen ze trouwde met de 57-jarige hertog van Brunswijk, viel het grote leeftijdsverschil helemaal niet zo op, dat was in adellijke kringen gewoon. Maar nu echter bleek Gods voorzienig en wijs beleid. Toen haar man 69 was, stierf hij en zij was nog maar 29 en werd toen heerseres als jonge vrouw over een groot gebied. Zij heeft haar macht nooit misbruikt, maar juist in dienst gesteld van het evangelie. Het gereformeerde geloof werd bij de wet ingesteld en een nieuwe grondwet werd ontworpen. De jonge Elisabeth zette zich vooral in voor het onderwijs, Zij vergat daarbij haar eigen 4 kinderen niet. Vaak gingen ze op bezoek bij Luther en zijn gezin. En toen haar oudste, Erik, inmiddels 16 was, vroeg Elisabeth aan Luther om haar zoon eens op zijn kennis te onderzoeken. Dat deed hij en hij stond verbaasd van zijn antwoorden en prees zijn vriendin om haar opvoeding. Ze was wel wat trots, maar ach, dat zou gauw veranderen. Maarten Luther kende Elisabeth en haar kinderen goed, ook de 16-jarige Erik. Hij zag al gauw wat de liefhebbende moeder niet zag of niet wilde zien, dat de jongen niet het karakter van zijn moeder had, maar het slappe karakter van zijn vader. En dat zag Luther als een groot gevaar. Erik was beïnvloedbaar. Als de vijand dat zou merken, zou het gevaar groot zijn dat ze hem zouden overhalen weer rooms te worden. Luther wist dat de vijand nooit slaapt. Daarom waarschuwde hij in vele brieven andere gereformeerde vorsten om de jonge Erik, als hij straks regeren zou, goed in toom te houden en alles eraan te doen om een eventuele overstap naar Rome te verhinderen. Luther, als mensenkenner, heeft helaas gelijk gekregen. En de jonge Elisabeth, die haar eigen moeder vroeger zoveel verdriet had aangedaan, zou nu zelf diezelfde smart ervaren. Haar moeder had echter een verandering bij de jonge Elisabeth mogen meemaken, en zij zou die vreugde helaas nooit smaken. Toen Erik oud genoeg was om zelf te regeren over Brunswijk, legde zijn moeder haar regentesschap neer. Toen zij dat deed, schreef ook zij een brief van vermaan en waarschuwing aan het adres van haar zoon Erik. Door de toenemende zorg van Luther was ook zij wat voorzichtiger geworden. De Roomsen probeerden dit nog jonge Erik voor zich in te winnen. Erik bleek ijdel en trots te zijn, uit op macht en eer. Het duurde dan ook niet lang of hij raakte bevriend met keizer Karel de Vijfde notabene. De vijanden van zijn grootmoeder en zijn moeder en van zijn geestelijke vriend Luther werden nu zijn vrienden. Ze beloofden hem eer en rijkdom en de jonge Erik bezweek voor de verleiding. Het gedrag van Erik heeft de beide Elisabetten, maar ook Maarten Luther, veel verdriet gedaan. Erik pleegde de ene na de andere misdaad en vervolgde de protestanten fel. Toen hij de lievelingsdominee van zijn moeder, dominee Corvinus, gevangen nam en jarenlang opsloot in een vochtige kelder van zijn kasteel, was zij ten einde raad. Ze schreef haar zoon de ene smeekbrief naar de andere, en ze bleef hem bezoeken en waarschuwen. En in die tijd stierf haar eigen moeder, Eriks grootmoeder. De oude Elisabeth was inmiddels 69. De Lutherbijbel was voor haar een grote schat geworden. Op haar sterfbed zei ze: God zij voor eeuwig geprezen, in de hemel hierboven, omdat het woord van God zo duidelijk te boek is gesteld. Ik heb meer dan 1000 maal in mijn hart gevoeld dat het woord van God de waarheid is. Ze stierf zonder strijd. Ik ben in mijn leven reeds gestorven, zei ze. Ze mocht zo ter bruiloft gaan, hierboven, en was alle strijd voor eeuwig te boven. Maar de jonge Elisabeth zat toen nog midden in het strijdperk. Haar zoon Erik raakte meer en meer onder de invloed van Rome en werd door het dolle heen en kwam zelfs zo ver dat hij zijn eigen moeder uit haar kasteel bij Wittenberg verdreef. Gelukkig stond zij, menselijk gesproken, toen onder de bescherming van een zekere Poppo van Henneberg, met wie zij kort voor haar vlucht uit haar kasteel was getrouwd. En op diens kasteel heeft de jonge Elisabeth nog 12 jaar geleefd. Toen ze nog maar 47 was, is ze na een korte ziekte overleden. Dat was in 1558. Ze heeft een gedicht nagelaten waarin ze spreekt van haar grote droefheid over haar zoon. Al haar verwachtingen aangaande hem waren vergaan. Ze eindigde haar gedicht echter niet in mineur, maar sprak haar geloof in God uit, die voor zijn eigen zaak instaat en die de waarheid zal doen zegevieren, alle vijandschap ten spijt. Zo stierf de jonge Elisabeth in hetzelfde geloof waarin haar moeder zich aan de Heere had mogen overgeven. En door dat geloof spreken zij nog, nadat zij gestorven zijn.